Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 8. O, mevrouw, zegt het meisje verontwaardigd, hebt u Boosje in uw huis genomen om uw zoon te beledigen en te bestraffen? Zie toch hoe overstuur de kleine Saheb is. Kunt u, mevrouw Campbell, niet zelf uw zoon opvoeden? Hoe durft deze man, deze halve hindoe, die uw zoon moet verzorgen, hem zo te hinderen? De kleine Saheb zal zijn mooie speelgoed nog stuk trappen. Zo opgewonden is hij, zegde Ajaj listig. Edward, die alles goed gehoord heeft, begint meteen in het wilde weg met zijn speelgoed te smijten en in elkaar te trappen. Denk eraan, jij domme man, dat je hem niet weer bestraft, waar zijn moeder bij staat, zegt de Ajaj, vals tegen Boosie. Verbijsterd kijkt Boosie naar Edward, die als een dolle hond door de hal draaft. De jongen bijt in Boosie's handen, laat zich dan op de grond vallen, rolt en tuimelt over zijn speelgoed en schreeuwt hysterisch, stuur die man weg! Opnieuw vliegt hij Boosie aan, krabt hem en spuugt hem. Ga weg, schreeuwt het kind, ga weg, ik wil je niet meer zien. Totaal verbluft wankelt Boosie naar buiten. Maar mevrouw Campbell roept, Boosie, zorg voor de kleine Saheb, dat hij rustig wordt. Zorg ervoor dat zijn speelgoed niet stuk gaat. Maar verbied hem niets, dat is jouw taak. Onze zoon opvoeden doen we zelf. Jullie domme hindoes weten niet hoe een Europees kind opgevoed moet worden. Maar zorg ervoor dat hij weer kalm wordt. Boosie laat niet merken wat er in hem omgaat. Hij toont geen enkele emotie, maar zijn handen beven van spanning. Hij denkt terug aan Henry, zijn lieve Henry, aan mevrouw Baron en aan meneer Smit. Zij waren ook Europeanen. Ze waren christenen. Ze hadden liefde voor het woord van God. In hun hart en in hun huis was vrede en liefde. Ze hadden ook liefde voor hem, Boosie, de hindoe. Maar in dit huis van de Campbell-familie is geen liefde voor de Bijbel. Hier woont geen vrede, geen liefde, geen verdraagzaamheid tegenover elkaar. Hier heersen nijd, ruzie, afgunst en verachting voor de medemens die door dezelfde God geschapen is. Het is avond geworden. Afgemat ligt Edward in zijn bed, in de donkere slaapkamer. De jongen huilt en klaagt. Boosie, mijn hoofd doet zozeer. Geduldig luisterend zit Boosie naast het ledikant, terwijl hij de waaier boven Edwards hoofd heen en weer zwaait om de stekende insecten te verdrijven. Als je op de dag zoveel zonden doet, dan ben je bang in het donker, antwoordt Boosie rustig. Boosie, wat is zonde? Vraagt hij klagend van de hoofdpijn. Als je wilt luisteren, zal ik je vertellen over een jongen die Henry heette. Toen hij heel klein was, zei hij vaak lelijke woorden. Hij ging mensen uitschelden en verachten, net zoals jij doet. En hij wist niet dat het zonde was. Toen kwam er een juffrouw uit Engeland in onze villa wonen. Ze vertelde uit de Bijbel. En ze heeft ons over de zonde en over de Heer Jezus verteld. En toen heeft mijn Henry een nieuw hart gekregen. Dat nieuwe hart wil gehoorzaam zijn aan Gods boek. In een nieuw hart woont de liefde van God en dan krijg je ook liefde voor andere mensen. Blijf even stil in de donkere, tropisch hete slaapkamer. Edward wrijft zijn handen over zijn voorhoofd. Boosie, ik heb zo'n hoofdpijn, kreunt hij. Voorzichtig dekt Boosie met een vochtige zakdoek het klamme zweet van Edwards gezichtje. Zal ik je nog meer vertellen over mijn Henry, die nu in een land woont, waar het nooit donker is? Vraagt hij aan het kind. Ja, Boosie, vertel me alles over Henry. Edward blijft heel stil liggen, als Boosie met veel liefde over zijn kleine Henry gaat spreken. Hij begint te vertellen vanaf het moment dat hij Henry als kleine, hulpeloze baby zonder moeder in zijn armen nam, hoe hij voor hem zorgde als voor zijn eigen kind. Hij vertelde over heel veel dingen die hij met Henry beleefd heeft. Over juffrouw Helen, die hem leerde lezen en schrijven. Over de mooie vriendschap tussen Henry en hem. Hoe fijn hij het elke dag vond om voor Henry te zorgen. Hij vertelt over het leven en de ziekte van Henry, en dat hij in de Heer Jezus geloofde als zijn verlosser, die zijn zonden had vergeven, hoe Henry stierf met vreugde en vrede in God. Boosie zwijgt een poosje en staart naar Edward. De jongen is in slaap gevallen. Zijn ademhaling is nu rustig. De volgende avond laat Edward zich gewillig door Boosie wassen en naar bed brengen. Vertel je nu weer over Henry? Vraagt hij als hij in zijn ledikant ligt. Ja, dat zal ik graag doen. Maar jij moet overdag niet zulke vreemde grappen aan ons vertellen met zoveel verachting voor Indiase bedienden, waarschuwt Boosie hem. We zijn immers door dezelfde God geschapen. We zijn van éénzelfde stamvader, Adam, afkomstig. Dat staat in Gods boek. De kleine Henry zei vaak, we hebben allen gezondigd en we hebben dezelfde verlosser nodig. Alleen Jezus Christus, Gods Zoon, kan de zonden wegwassen, het hart rein maken. In Gods boek staan de woorden welke de Heer Jezus gesproken heeft. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Henry's hart was vol liefde voor de Heere, daarom had hij ook liefde voor ons. Hij heeft ons geleerd hoe wij Gods geboden moeten bewaren. Edward ligt stil te luisteren. De rustige stem van Boosie maakt hem kalm. Hij voelt zich veilig, nu Boosie zo dicht naast hem zit. Er is een sfeer van vrede in de kamer. Zijn angst en onrust ebben weg als Boosie vertelt over het land waar de kleine Henry nu is. Het land waar het nooit meer donker wordt. En elke avond vertelt Boosie opnieuw over zijn kleine Henry. Dan is Edward rustig en vriendelijk. Maar elke morgen, als de donkere uren van de nacht voorbij zijn, wordt hij weer teruggeroepen in die moeilijke, ongehoorzame buien. Dan is hij opgewonden, driftig en opvliegend, zoals hij ook de vorige dag was. Boosie wil hem leren zich te beheersen. Maar mevrouw Campbell laat niet toe dat de jongen een standje krijgt. Hij mag nooit tegengesproken worden, want dan wordt hij driftig en dat is schadelijk voor zijn gezondheid, zegt zij. Voorzichtig vraagt Boosie of mevrouw Campbell dan zelf haar zoontje wil berispen over zijn onredelijk optreden tegen de bedienden. Verontwaardigd zegt zij dat Boosie zich niet met haar opvoeding mag bemoeien. Zo wordt Edward door het onverstandige optreden van zijn moeder totaal bedorven. Op een middag, als mevrouw Campbell dames op visite heeft en de bedienden thee en vruchtensap ronddelen, komt Edward plotseling de hal instuiven. Onbesuisd laat hij zich op de grond vallen en sleept in zijn vaart het serveertafeltje mee. Het tafeltje tuimelt ondersteboven, rinkelend breken de schaaltjes en kopjes op de stenen vloer aan stukken. Edward raast en vloekt. Mijn kleine Sahib moet die woorden niet spreken, zegt Bosie geschrokken. De jongen springt overeind en begint de bedienden die de scherven opruimen uit te schelden voor luie ezels en slaven. Edward durft de vuilste en gemeenste woorden tegen hen te gebruiken en verwijt hen dat ze dieven en leugenaars zijn. Ontsteld kijken de chic geklede dames naar mevrouw Campbell. Die verontschuldigt zich meteen en zegt: ja, het is verschrikkelijk welke onfatsoenlijke woorden de jongen van de Indiase bedienden leert. Ze zijn gewend elkaar de meest vernederende woorden toe te schreeuwen. En dat hoort Edward ook, het arme kind. Maar als we over een paar jaar in Engeland zijn, dan gaat hij naar een Engelse onderwijzer. Die zal hem leren wat goed en kwaad is. Die zal hem onze Engelse taal leren spreken. Nu groeit hij op tussen Indiërs. Hij spreekt hun taal en leert hun slechte gewoonten. Het kind is onschuldig, zegt ze met een gemaakte glimlach. Hij begrijpt de betekenis van de woorden die hij zegt nog niet. We zouden Edward wel kunnen leren om zich fatsoenlijk te gedragen, zoals wij dat aan de kinderen van ons eigen volk ook leren, om respect te hebben voor ouderen. Maar u staat mij het niet toe om Edward te berispen over zijn slechte woorden en gedrag, verdedigt Bosie zich tegen mevrouw Campbell. Terwijl Edwards moeder aan Bosie geen gelegenheid geeft zich verder te verdedigen, geeft ze hem de scherpste verwijten over het onbeschofte optreden van de jongen. Ze zag dat hij Bosie de hoofdschuldige is dat Edward zulke woorden spreekt. Bosie verlaat de hal. Hij gaat naar buiten, de tuin in. Zijn hoofd bonst. Alles om hem heen beweegt. Hij moet zich aan een hek vastgrijpen om niet te vallen. Bosie kreunt zachtjes. O Henry, mijn lieve Henry, kon ik nog maar voor jou zorgen. Het is hier zo moeilijk. Hier zal ik nog sterven van verdriet. Ineens schrikt hij van zijn eigen woorden. Zal hij hier werkelijk sterven van verdriet? Sterven? En dan, wat gebeurt er daarna? Zal hij in het hemelse land mogen komen, waar het nooit donker is? Hij Bosie, die elke morgen en avond zijn knieën buigt voor de God van de christenen, en die nog nooit aan de andere bedienden durfde te vertellen dat hij in het grote boek gelooft. Hij Bosie, die in zijn hart een christen is, maar tegenover de anderen in het dorp doet hij alsof hij nog een hindoe is. Is hij niet een lafaard, een man vol vrees, die zijn geloof verloochent? Een vreselijk gevoel van eenzaamheid en verlating overvalt hem. O God van de Bijbel, o God van mijn Henry, help me toch. Ik ben zo ontzettend eenzaam en ik durf mijn geloof in u niet te belijden. Als ze het horen, zullen ze mij uitstoten uit het dorp en uit mijn werk. Waar moet ik dan naartoe? Is er dan niemand op deze wereld zoals mijn kleine Henry was? Zo teer, Zo vriendelijk, zo vol liefde. Hé, hey, Boosie! Schettert een stem vlak achter hem. Waarom sta je hier te kijken? Waarom zorg je niet voor je kleine Saheb? Mevrouw kan je beter wegsturen en een andere verzorger huren. Ik weet een man die heel goed voor Edward zou kunnen zorgen, veel beter dan jij. Geschrokken draait hij zich om en kijkt in de gevaarlijk flikkerende ogen van de ajaai. En ineens begrijpt Boosie het. De ajaai heeft een vriend, een man die ze graag werk wil bezorgen, en daarom probeert ze hem, Boosie, weg te plagen. Maar dat mag niet. Als meneer Smit terugkomt uit Engeland, zal hij immers hier komen om Boosie te ontmoeten. Nee, hij laat zich niet wegtreiteren door dat kamermeisje. Hij zal verdraagzaam zijn. Dat is de plicht van een christen. Die mogen de voetstappen van hun meester volgen. Boosie keert terug naar de hal, ruimt Edward speelgoed op en gaat met de jongen wandelen. Zoals hij vroeger met Henry door de tuinen liep, zo trekt hij nu Edward in zijn wagentje door de beschaduwde lanen van het park. De jongen wordt weer rustig. De regenperiode is voorbij. Hete oostenwinden en vochtdampen uit de delta teisteren de gezondheid van de Europeanen in Noord-Indië. De mensen worden traag, zijn vlug vermoeid en gaan gauw humeurig tijdens deze seizoenswisseling. Edward sloft lusteloos door het huis. Urenlang kan hij afgemat op de grond liggen, om dan plotseling in een opvlieging van onrust overeind te springen. Hij kent geen ander genoegen dan Boosie te treiteren, zijn moeder te vleien, de andere bedienden uit te schelden en zijn speelgoed te vernielen. De muskieten die over de galerij zwarmen, steken en prikken hem voortdurend. Geïrriteerd door de hitte en de gonzende, stekende insecten, schopt hij tegen de meubels en slaat de bedienden. Het is voor Boosie een kwelling dat hij de jongen niet mag berispen en opvoeden zoals kleine Henry door juffrouw Helen onderwezen werd, naar de goede wetten uit de Bijbel. Alleen 's avonds, als hij naast Edward's ledikant zit, dan heeft hij gelegenheid met het kind te praten. Op een avond, als Boosie de jongen naar bed brengt en zijn ontstoken huid met olie masseert, zegt Edward: Boosie, je mag mij niet meer over Henry vertellen. Waarom niet, Saheb? Vraagt Boosie verwonderd. Omdat Henry gestorven is en de ajaai zegt dat ik aan sterven moet denken als jij daarover vertelt. Mama zegt dat kinderen niet aan de dood mogen denken. Boosie weet niet wat hij moet antwoorden. Hij zwijgt. Na enkele minuten van stilte zegt Edward: Boosie, jij hebt gezegd dat Henry nu in de hemel is. Zal jij hem daar ook weer zien? Hoe kan ik dat weten? Antwoordt Boosie aarzelend. Meteen is er droefheid in zijn hart. Omdat hij niet durft te zeggen dat hij een christen wenst te zijn. Juist de laatste weken heeft hij in verborgen hoekjes van de villa, als hij dacht dat niemand hem zag, zo vaak in Gods woord gelezen. En telkens was hij bang voor vervolging die hem wacht als zijn bijbellezen ontdekt werd. Ben jij een oprechte hindoe, Boosie? Vraagt Edward. Geloof jij in die afschuwelijke afgodsbeelden die overal in de hindoestempel staan en die je kunt kopen om in huis te zetten? Verwonderd kijkt Boosie naar Edward. Waarom vraagt het kind deze dingen aan hem? Dan zegt Edward: De ayai zegt dat zij niet in die beelden gelooft, want ze is een moslim. Zij gelooft in de profeet Mohammed, zegt zij. Dat er maar één God is, en dat is Allah, en Mohammed is zijn profeet. Ze heeft haar mama verteld dat ze jou veracht, want jij bent geen oprechte hindoe. Zij zegt dat niemand jou kan vertrouwen, Bosie. Nauwelijks heeft Edward dit gezegd, of de ayai staat in de deuropening van de slaapkamer. Wat heb je over mij gezegd tegen mevrouw Campbell? Vraagt Bosie verontwaardigd. Wat ik gezegd heb, antwoordt ze vinnig. Ik heb de waarheid gesproken. Ik weet alles van jou, Bosie. Jij zit elke avond naast het bed van de kleine Sahib uit de Bijbel te lezen. Als de jongen slaapt. Haha, jij denkt dat er geen ogen zijn die dit zien. Maar ik heb je bespied, hoor. Je bent een christen, Bosie, en, vervolgt ze minachtend, ik veracht jou. Je bent een huichelaar. Waarom zeg je niet eerlijk dat je een christen bent? Bah, we verachten jou. Je hoort niet meer bij ons. Je bent een afvallige. Al had je slechts de geest van een sprinkhaan, dan zou je openlijk belijden dat je een christen bent en de gevolgen daarvan durven dragen. Welke gevolgen? Vraagt hij. Haha, lacht het meisje. Je zou voor iedereen een voorwerp worden om te bespotten, te verachten, op te spuwen. Je zou weggestoten, uitgeworpen worden. Alsof een boze geest haar tong bestuurt, braakt de ayai in een stortvloed van woorden de gemeenste, vuilste, walgelijkste laster en wensen over hem uit. Bosie trilt van ingehouden toorn. Wat heeft hij misdaan tegen het meisje dat ze hem als haar grootste vijand behandelt? Ja, hij begrijpt het toch wel. Ze wil haar vriend, Nurkan, in deze villa werk bezorgen en daarom moet ze hem eerst wegtreiteren. In die nacht leest Bosie in zijn Bijbelbladen de tekst: indien de wereld u haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch, omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld hebt uitverkoren, daarom haat u de wereld. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Deze woorden troosten hem, maar hij beseft niet welke zware beproeving hem nog wacht. Diezelfde avond na zonsondergang vertrekken meneer en mevrouw Campbell naar vrienden voor een avondvisite. Edward bleef thuis bij de bedienden. Onmiddellijk na hun vertrek stuurde Ahai een uitnodiging naar de Indiase muziekgroep om in de villa een voorstelling te geven. Al de bedienden uit de villa met hun vrouwen en kinderen uit het dorp zitten deze avond in de hal op de grond om de voorstelling te zien. Het is donker in de grote hal. Oliebranders werpen hun flikkerend licht over de muzikanten met hun trommels en fluiten. Op een hangbeweging van de ahai zet de muziek in. Een monotone dreun vult de lucht. Soepel roffelende vingers van de drummers over de strak gespannen huiden van de trommels. Trompetten worden geblazen. Fluiten steunen met hun trillende klank de steeds aanzwellende muziek. Vrouwen en meisjes maken een kring. Hun dansfeest begint sneller, steeds sneller. Deinen en springen, trommelen en fluiten ze in adembenemend tempo. Binnen korte tijd dreunt het huis van muziek en luidruchtig gezang. Edward heeft deze avond geen zin op de gewone tijd naar bed te gaan. Bosie vraagt hem onderdanig met hem mee te gaan naar zijn slaapkamer. Maar de jongen weigert. Dan gebiedt Bosie hem mee te gaan. Maar Edward weigert opnieuw. Bosie dreigt hem met straf. Edward blijft weigeren. Wat zul jij tegen je moeder zeggen? Als ze vraagt hoe laat je naar bed bent gegaan, vraagt Bosie aan de jongen. Wat hij zal zeggen, snerpte Ajay. Jij moet je verstand gebruiken, Bosie. Wil jij het hart van zijn moeder treurig maken door te vertellen wat er gebeurd is en niet meer ongedaan gemaakt kan worden? Nee, antwoordt Bosie, maar als wij de waarheid niet vertellen en het later uitkomt dat we gelogen hebben, zal mevrouw ons dan nog vertrouwen? Menig groot vuur is aangestoken door een enkele vonk en menig grote twist aangeblazen door een enkel woord. Zo zijn de woorden die Bosie hier spreekt, juist die weinige woorden waarmee hij de woede van al de aanwezige bedienden aan hun vrouwen over zich heen haalt. Ja, zelfs de kinderen schelden tegen hem. Ineens schreeuwt de ajaai opgewonden: vrienden, het beste wat jullie kunnen doen is allemaal naar huis gaan, want we hebben hier een serpent, een slang onder dit dak. Een slang die doet alsof hij slaapt, maar hij is goed wakker. Hij lijkt goedhartig, maar hij is doortrapt, vals en listig. Hij sluipt door het huis, loert elke dag op ons. Hoewel hij goedig lijkt, zal hij ieder van ons zijn giftanden laten voelen en ons verraden. Hier is de man die waakt over alles wat wij doen en spreken, zodat hij ons zwart kan maken in de ogen van onze sahib, meneer Campbell. Nu het meisje begonnen is Bosie te beschuldigen, wordt haar toon steeds feller en gebruikt ze woorden die Bosie tot diep in zijn ziel kranken. Ze beschuldigt hem in het openbaar dat hij in zijn hart een christen is. Hij heeft met de christenen gegeten en daardoor zijn kosten, zijn maatschappelijke rang verloren. Je bent nu niet meer dan een verachte vloerveger, de laagste rang die bestaat, schreeuwt ze tegen hem. Je hebt een mond die alle soorten vlees lust. Jij eet zwijnenvlees met de christenen. Jij telt niet meer mee in ons dorp. We rekenen jou voortaan bij zwervende honden. Haar woorden worden door de andere bedienden overgenomen en herhaald. Geluid van opgewonden stemmen en de schrille kreten van de vrouwen vullen de lucht. Edward vindt het wel leuk dat er ruzie is. Wanneer een van de bedienden weer nieuwe scheldwoorden naar Bosie's hoofd slingert, schaterlacht hij van plezier. Bosie heeft van spanning. Hij zou zich wel willen verdedigen, maar hij weet niet wat hij tegen het listige kamermeisje zeggen moet. Dan, ineens, voelt hij een drift in zich opkomen, die als een vuur begint te branden. Een klein gebochelde man komt uit de groep naar voren. Met een gemene grijnslach op zijn gezicht komt hij vlak voor Bosie staan en begint hem te bespotten en te schimpen. Bosie balt zijn vuisten.
Dank u wel voor uw aandacht.